Ja, Katelijn, we hebben steeds wel weer een van de raar gekroond individu die wij zo belangrijk vinden. Maar weet je dat jij zelf ook zo'n individu kan zijn? We zitten hier bij Podcast Taylor. Je kunt hier gewoon als ongekroonde sterveling hier naartoe komen om eigenlijk een document van je familie te maken. Bijvoorbeeld, stel voor je hebt iemand die jarig is, iemand die jubileert, een dierbare. En die wil je een bijzonder persoonlijk cadeau geven. Een cadeau waar je naar kan luisteren.
Geen boek, geen taart, geen fles wijn.
Nee, maar een podcast. Doe een podcast cadeau. Dan kom je dus hier en dan neem je dat op. Je neemt mensen mee. Je kunt bijvoorbeeld delen, dat je verhalen deelt.
In onze stoelen.
In onze stoelen. En dan is hier Podcast Taylor die dat allemaal prachtig aan elkaar breidt. En technisch helemaal verzorgd met goede door jou gekozen muziek bijvoorbeeld eronder. Dat is gewoon een goed document.
Dus eigenlijk je eigen family podcast.
Ja, precies.
Wat heerlijk.
Ja, hoe maf is dat? Ja, en ben je geïnteresseerd, Katelijn? Ga naar podcasttaylor.nl en doe een aanvraag. Je luistert naar de podcast Maffe Monarchen. Wij zijn Katelijne Blok en Paul Rem.
Hey en Paul, wij hebben een gemeenschappelijke fascinatie voor dode gekroonde hoofden. Mm-hmm. En die gaan we weer uitvoerig bespreken. We bespreken de juice, de paleizen, de huisdieren, de fashion en de kunst.
Ja, we fileren ze gewoon. Maar Katelijne, jij en ik hebben wel een beetje belangstelling ook voor het morbide randje. Kortom, we gaan het doen, Maffe Monarchen. Welkom. In deze aflevering staat een man centraal die met zijn ogen dicht op de kaart een punt aanwees en zei: hier bouw ik mijn hoofdstad. Een man van statuur, letterlijk. Meer dan 2 meter lang. Een machtig man die dacht dat hij heel gewoon kon zijn. Spioneren in andere landen en eigenhandig zeilbootjes bouwen waren zijn passies. En intussen hoge belastingen heffen op het dragen van een baard. En dan hebben we het natuurlijk over tsaar Peter I, Peter de Grote van Rusland, Pyotr Romanov, tsaar alle Russen.
Hé, hey, en Paul, we gaan meer dan, nou zeg, 400 jaar terug in de tijd. Peter, wij noemen vaak Kim Kardashian, Kylie Jenner. Ja. We gaan Peter even vergelijken met iemand van nu. Hoe groot was zo'n gigantisch man in lichaam en wat hij heeft gedaan met iemand van nu?
Dat is bijna niet mogelijk. Maar dan denk ik aan een soort tegenspeler. Amerika, toch wel weer. Een geslaagde president van Amerika. Neem bijvoorbeeld Lincoln. Een 19e eeuwse president die een soort, ja, na Washington, Amerika nog eens goed op de kaart heeft gezet. Weet je, Katelijn, er is geen vergelijking met iemand die alle macht heeft en alles kan doen wat hij wil. En dat was zo met Peter de Grote.
Ik wilde zeggen, zijn naam was al Peter de Grote.
Ja.
Maar even voor ons allemaal, wie was hij ook alweer?
Ja. Ik denk eerst, Katelijne, omdat het een Russische monarch is, dat we even moeten zeggen dat wij ons op dit moment op een volstrekt duistere manier verhouden tot Rusland natuurlijk. Maar er waren ook andere tijden. Rusland wil zich niet laten ringeloren door het arrogante Westen. Maar er is een tijd geweest in de 17e eeuw dat een groot Russisch leider juist naar het Westen keek. Met als doel er beter van te worden. Het zegt ons allemaal wel een beetje iets, hè? Peter de Grote. Dat komt ook omdat hij in Nederland is geweest. Maar wie was die nou inderdaad?
Ja.
Nou, hij was een Russische tsaar. En hij werd een van de grootste staatslieden, organisatoren, hervormers van zijn land. En vandaar ook de Grote. Wat hij heeft bereikt, dat verdient het predicaat de Grote. Rusland was en is een enorm rijk. Het is nog steeds een enorm land. Een zesde van het landoppervlakte van de hele wereld, mind you. En een toen heel dun bevolkt land. Dat bestond uit enorme rivieren die traag het land doorsnijden. En eindeloze berkenbossen. Een land dat sterk geworteld was toen, in de tijd dat Peter de Grote een jonge jongen was. Zo halverwege de 17e eeuw. Een Aziatische traditie. Het was een sterk Aziatisch land. Alsof Rusland een speeltje was. Hè, daarom kwam ik even niet op jouw vraag van met wie zou je moeten vergelijken. Er is niemand geweest als Peter de Grote die het land als een speeltje zag. Door gewoon te zeggen van ik verander mijn rijk. Helemaal in de mentaliteit, in alles om het te richten op de kern van de toen beschaafde wereld. En dat is Europa. Rusland moest maar eens worden wakker gekust. Enzovoort. En dat lukte hem ook nog eens een keer. En voor ons is het dan inderdaad aardig dat hij officieel, funshoppend, spionerend bij ons heeft gekeken van wat kan ik hier aan de Noordzee, dat die rare kleine delta, wat we de Republiek der Verenigde Nederlanden noemen. Wat kan ik meenemen naar dat enorme rijk van mij? Want zij zijn wel een stukje verder. Hij kon dat goed gebruiken voor de ontwikkeling van zijn land, dat echt nog geworteld is. Ja, diep. Ja, een soort middeleeuws rijk was.
Dus hij was echt een beetje aan het shoppen van... als ik een rijk heb, dan wil ik dat het zo er ongeveer uitkomt te zien.
Nou, we kunnen dat zelf ook doen. We kopen een caravan en we hebben een klein terreintje waar we dan onze caravan stallen. En dan denken we, ik wil een hekje en ik wil het daar. Gewoon, je bent meester op je eigen terreintje. En hij had dat ook, alleen het rijk was enorm groot. Nou,
dat ging makkelijk zonder...
Nee, dat ging niet makkelijk zonder, ik weet wat je wil zeggen, ja, zonder slag of stoot. Nee, want in zijn familie... Hij heeft Peter de Grote heel veel moord en doodslag van nabij meegemaakt. En hij was uiteindelijk, denk ik, vreder dan zijn bloeddorstige, bloederige voorganger, Iwan de Verschrikkelijke.
Oh.
Tegenstanders, want natuurlijk als je wil moderniseren, dan heb je natuurlijk heel veel mensen tegen je. Als je dat gaat doorvoeren, heb je natuurlijk mensen met oude privileges. Heel veel adel was er, die denken, ja, maar dat gaat zomaar niet. He, dus wat krijg je dan? Dat Peter echt met harde hand dat moet door. Drukken en
wat
hij
noem jij harde hand?
Nou, dan denk ik dat hij zijn tegenstanders trakteerde op het aandraaien van de duimschroef, bijvoorbeeld. De rug langzaam roosteren. Voeten amputeren met een gloeiende tang. Peter de Grote was ook groot in dat soort zaken. Maar,
ik ben zeer beeldend, ben ik.
Jij denkt in beelden, dank je wel. Maar dat wil ik meteen even zeggen, dat alle lieve luisteraars niet denken dat wij idolaat zijn van de hoofdpersonen. Peter de Grote was een zeer wreed monarch. We kunnen natuurlijk prachtige verhalen vertellen over alles wat hij bereikt heeft, maar dat is natuurlijk altijd ten koste van mensenlevens gegaan.
Hey, maar we noemen hem de hele tijd monarch, koning, tsaar. Wacht even, tsaar.
Ja.
Wat is dat?
Ja, dat is een stokpaardje van mij. Aanvankelijk waren de Russische heersers grootvorst. Dat is een soort uberprins, zou je kunnen zeggen. Dan ben je nog niet echt een koning, maar je bent een grootvorst. Ivan de Vierde, de Verschrikkelijke, die ik al even noemde, die noemde zich voor de eerste keer tsaar. Nou, tsaar is een Russische titel voor keizer. En net zoals ons woord keizer is het woord tsaar, ook al lijkt het er niet op, toch afgeleid van het Latijnse Caesar. De Romeinen die spreken de C van Caesar uit als bij ons vaak een K is. En de gecombineerde AE, die ook in die naam Caesar zit, die spraken zij uit, de Romeinen, als AE. De Romeinen zeiden dus in feite Keizer. En dat komt heel dichtbij het Duitse Keizer. De Keizer,
ja.
Bij wijze van spreken. He, dus Caesar was een veldheer, een dictator. Hij is nooit keizer geweest. Maar zijn roem, zijn grootheid is zo belangrijk geweest dat elke leider daarna, dus ook monarchen, graag verwezen naar zijn persoon door te zeggen, ik ben eigenlijk een Caesar Peter in dit geval. Of Caesar Wilhelm II, om zo maar eens te zeggen. Ik ben in de lijn van die grote Caesar, tsaar dus. In 1613 kwam de titel tsaar in handen van Mikhail Romanov. Deze was het begin. Deze is echt het begin van de Romanov dynastie.
Daar komen we vast en zeker ook nog op de Romanovs.
Daar komen we absoluut. Tsaar Peter de Grote die mocht zich, nadat hij Polen had, op de knieën had gekregen, ook imperator. Hè? Dat is ook zo'n Latijnse term voor keizer. Keizer aller Russen noemen. En zijn opvolgers en opvolgsters, denk aan Catharina de Grote, denk aan Nicolaas II, de laatste tsaar, die hebben dus tot de afschaffing van de monarchie, de maffe monarchie in Rusland in 1917, zich zo mogen noemen. Tsaar aller Russen.
Oké, maar dat enorme, dynastie eigenlijk van al die tsaren daar. Maar hoe begon dat? Want het moet ooit een klein jongetje zijn geweest.
Ja, het begint in Rusland altijd met rommel. Toen zijn vader tsaar Alexis stierf, was Peter nog maar 4 jaar oud. En werd Alexis, die tsaar, de vader van Peter, opgevolgd door Peters half zwakzinnige halfbroer Fjodor de Derde. Vergeet hem. Maar dat loopt niet lekker en er ontstaat een hele felle machtsstrijd tussen familieleden. Adel heeft heel veel erfgoed. Heel veel invloed. Erfopvolging in Rusland in die tijd is een beetje een rommelpotje. Nou, er is een uitkomst. Ze zeggen van, weet je wat? Je kunt wel zo'n jonge Peter op de troon zetten, maar dan krijgt hij het hoog in zijn bol en dan wordt het een gevaarlijke figuur. Als we nou zorgen dat hij zijn macht deelt met zijn half zwakzinnige halfbroer Iwan de Vijfde, dan maken ze lekker met z'n tweeën ruzie op die troon. En dan
mega kleine ventjes.
Het zijn mega kleine ventjes en dan komt ook dat hun halfzusje, Sophia, een oudere zusje, feitelijk voor hen regeert.
Want hoe oud waren ze ongeveer alle drie?
Nou, 4, 5, 6, 7. Oh, okay. Dus het is allemaal niks. Dat is natuurlijk ook niet echt een leeftijd waarop je kunt regeren. Vandaar dat Sophia zegt, nou, ik doe het wel. Nou, dat was geen vriendelijkheid van. Dat was gewoon een machtswellusteling. Maar Peter is dan in naam tsaar als jonge jongen, als klein jongetje zelfs. Maar hij is slim. Broertje Ivan is niet slim. Ivan die gaat ze weg kwijlend, knikkerend enzovoort. En Peter die heeft een voogd, een soort leraar, die hem vertelt van jongen, jij zit nu als tsaar op de troon in zo'n duister half middeleeuws, quasi middeleeuws Aziatisch land, zo'n trage, sombere, zo'n somber rijk. Maar kijk nou eens naar het westen. Kijk nou eens wat daar plaatsvindt. Hij, die gouverneur zou je kunnen zeggen, die wijst de jonge Peter op van kijk naar het westen. Kon Peter dat? Ja, want Peter heeft alle tijd, want Sophia die zit toch namens hem te regeren. En dan gaat hij fietsend, peddelend, weet ik het. Hij gaat buiten Moskou, gaat hij kennis maken met Duitse en Nederlandse handelslieden. Die mochten een soort compound vormen, even buiten Moskou, een soort enclave waar zij woonden. En dat triggert hem enorm. Dus Peter die gaat op bezoek, leert de taal, leert Duits, leert Nederlands.
Maar was Rusland toen al zo'n een rijk wat heel veel macht wilde en heel erg bezig was met die macht pakken?
Nee, helemaal niet. Want dat is, lijkt wel in die tijd een soort westers idee dat je een machtig land moet hebben. Omdat we de hele tijd die oorlogen hebben.
Ja.
Engeland tegen Frankrijk. Frankrijk tegen wat je nu Duitsland noemt. Italië. Allemaal maar oorlog. Terwijl dat Russische rijk dat ligt daar somber tussen de berkenbossen te liggen, bij wijze van spreken. Maar Peter die zegt, ja, als ik ooit een verantwoordelijk monarch word, die ook echt de macht krijgt, dan wil ik wel opstuwen in de vaart der volken. En wil ik mijn sombere, donkere, logge rijk opzwepen tot Europese hoogte, bij wijze van spreken. Nou, dat komt allemaal goed. Hij gaat naar die compound, naar die enclave. Hij ziet hoe handig het is als je een scheepje kan bouwen. Hij leert daar echt van Nederlandse scheepsbouwers. Leert hij handelaren, leert hij hoe het is. En weet je, er wordt bijvoorbeeld voor zijn vermaak bouwen ze een modelfort bijvoorbeeld. Een mini-fort, weet je wel. Dus hij leert ook militaire zaken van die westerse.
Toen was hij allemaal, we denken, een tiener ongeveer.
Ja, natuurlijk. Ja. Maar het is natuurlijk een prachtig. Iedereen denkt van, oh, die gek, die zit lekker te zeilen in zijn eigen gemaakte bootje. Maar hij is in zijn hoofd al bezig van, goed, als ik ooit in mijn rijk machtig wil zijn met een vloot, dan moet ik een vloot hebben. En als die vloot slag voert tegen andere vloten van machtige landen, dan moet ik een goede, sterke vloot hebben. Maar dan moet ik ook een haven hebben. En dat is het punt. Rusland nog steeds is een enorm rijk, maar geen haven hebben ze.
En ik wil net zeggen, want Rusland is enorm qua gebied en oppervlak, maar het leek toen nog best wel een beetje op, nou ja, aan de voorgrond van onrust en inname. Alsof hij zich echt aan het voorbereiden was op, gaan doen.
Hij is zich heel duidelijk aan het voorbereiden. Hij gaat het ook doen, want hij zegt, stel je voor, hè, we hebben een haven in de Zwarte Zee, die bij ons dan hoort, maar mijn schepen moeten dan altijd door de Dardanellen, bij wijze van spreken. Ja. En de heersers van de Dardanellen kunnen zeggen, nee hoor, we laten jou niet toe. Hè, wij kunnen bijvoorbeeld nu Antwerpen afknijpen door een ketting te leggen over de Schelde, van de ene kant naar de andere kant. Want die beide oevers, die zijn van ons, van Nederland. Kijk, dat moet een tsaar niet hebben. En wat denk je, het is een noordelijk rijk, waar altijd, hè, aan de bovenrand, die permafrost is bijna, weet je wel, er is maar heel weinig tijd in een jaar dat een haven in het noorden ijsvrij is. Nou, als je oorlog wil voeren, dan moet je dat dus doen in anderhalve maand dat het ijsvrij is. Weet je, dat is een beetje een probleem. Nou, het is dus zo dat aan het begin van Peters macht, Rusland dus territoriaal gezien een enorme macht is, maar zonder dus echt, nou ja, een potentiële haven, bij wijze van spreken. En dus is hij bezig met het denken aan de opbouw van een grote vloot, zodat hij bijvoorbeeld Finland kan verslaan.
Zij dacht allemaal stappen vooruit.
Allemaal stappen vooruit, inderdaad. En meerdere fronten, dus in het noorden, maar ook hoe krijg je die Turken klein?
Want, oké, we hebben wat geschilderd portretten van hem. Jij en ik houden van een portretje hier en daar, maar ja, we weten ook wel dat monarchen zich graag in hun voordeel lieten afbeelden. Ja. Wat weten we nou wel van hem als man, als persoon?
Peter was enorm lang, voor die tijd ook. Hij was meer dan 2 meter. Hij was 2 meter en 3 centimeter. Dus dat was nogal opvallend. Dat helpt, hè? Dat helpt. Ik bedoel, dan komt er meteen iemand binnen. Hè? Dit, niet een miezertje die met een vuistje op tafel
staat. Ik wil het zeggen, wat veel, nou, een hedendaagse Russische heerser is wat kleiner.
Die zijn doorgaans kleiner. Hij was good looking. Als je kijkt naar al die portretten van hem, zowel in print als Olivier, dan zie je wel degelijk een constante factor, hoe dat eruit zag. Hij was ongebruikelijk sterk. En daarnaast weten wij dat heel anders dan zijn voorganger, die nog half in die Byzantijnse wereld vastzaten, was hij helemaal niet zo ceremonieel en dergelijke. Hij was vrij eenvoudig in zijn manier. En dat helpt ook. Hè? Als je weet dat iemand de absolute macht heeft, maar heel eenvoudig doet, dat is heel aardig als het ware. Hij kan het zich permitteren. Hij genoot bijvoorbeeld enorm van een goed gesprek bij een flinke pul bier met scheepsbouwers en matrozen van de buitenlandse schepen die hij dan in Rusland ziet. Hij is rusteloos. Het is een ADHD'er. Dat moet natuurlijk ook wel als je iets wil opbouwen. Hij is energiek, impulsief. Hij wilde graag een rechtvaardige vorst zijn. Dat willen ze allemaal zijn. Die geen oneerlijkheid tolereerde. Maar dat kun je niet altijd afdwingen. Zelfs niet met de knoet. Want hij kon ook verschrikkelijk zijn in zijn woede. En enorm wreed zijn. Maar dat zit er ook nog steeds in.
Ik wil zeggen, want oneerlijk. Ja, wie dan wat? Nou ja, goed. Ik vind oneerlijk.
De norm. Ja, hij was de norm.
Precies.
Hij was de norm.
Maar oké, we hebben het over wat hij wilde bereiken. Dat hij al vooruit keek. Een enorme man was. Maar het klinkt ook wel dat het een, nou ja, was dit een babe magnet of niet? Het klinkt een beetje als de man met, goed in de wedstrijd zat.
Hij zat goed in de wedstrijd. Dat komt omdat hij een toomloze energie had. Hij kon slim zijn, vooral ook naar vrouwen toe, uitbundig, moedig. Hij was ook in staat, en dat is wel handig, om overzicht te houden. Kijk, en dat kun je verwijten van de laatste tsaar van Rusland, Nicolaas II, die vast nog eens een keer bij ons de revue passeert, die gemiddeld intelligent was, niet onslim, maar het altijd eens was met de laatste spreker, bij wijze van spreken. Terwijl Peter krijgt de indruk van, laat ik het zo zeggen, en ik heb meegedaan aan een tentoonstelling in Rusland in 1997, lange tijd geleden, maar ik heb me er erg in mogen verdiepen in zijn persoon, is dat hij overzicht hield over de complexe zaken die hij zelf opwierp, bij wijze van spreken. En hij deed graag mee. Het is een beetje van undercover boss, bij wijze van spreken. Ik bedoel, hij wilde scheepswerf, maar hij bouwde zelf mee, bij wijze van spreken. Hij wilde smederijen, maar hij deed zelf ook mee. Je kon hem ook aantrekken.
Wat een top ging hij.
Exact. Alle lagen van het bedrijf ging je even langs. Alsof het een heel klein bedrijf was, waarbij het mogelijk was.
Maar hij ging alle lagen van het bedrijf langs. Ik ga toch even erin, Paul. De dames.
Ja, Peter en de meisjes. Ja, een boomlange knappe vorst. Ja,
die komt overal, is overal, alles.
Ja, ja. Nou ja, Peters eerste huwelijk, dat is een beetje een probleem. Peters eerste huwelijk, hij trouwt al op jonge leeftijd. Ik geloof dat hij 17 jaar is, trouwt hij met Eudoxia. En die is door zijn vader, tsaar Alexis, uitgekozen. En dat is, dat moest dan maar. Dat lukt ook, daar trouwt hij mee. Maar het is niet dat hij Dat van harte was. Ook weer zo'n gearrangeerd huwelijk. Er moesten namelijk kinderen komen.
De regel die we vaak weer terugzien.
En Peter was met zijn 17e een volwassen man met het recht in eigen naam te regeren. Dus je zou kunnen zeggen, zijn macht begint omstreeks zijn 17e, wanneer hij ook begint aan zijn opbouw van zijn nieuwe dynastie.
Ja, en zijn zus en die broer met wie dat deelde zijn allemaal.
Ja, als je ergens van af wilde, dat doet hij ook met zijn eerste vrouw Eudoxia. Je mag niemand echt vermoorden, dat mag op zich niet.
Nee.
Maar je kunt ze wel in het klooster sturen, dan is het ook goed. Dan zijn ze vacuüm getrokken, klaar, zou je kunnen zeggen. Dat huwelijk duurde niet lang. Peter begon zijn vrouw al snel te negeren en hij sloot haar dus op in een van die befaamde kloosters. Dat is echt een goede methode.
Ja.
Hij nam een Duitse vrouw, een wijnkopersdochter, Anna Mons, als zijn minnares. En in tegenstelling tot zijn vrouw, was hij wel dol op die vrouw. Men zegt, dat zie je in al die literatuur, dat ze Nederlands met elkaar spraken. Ik geloof dat niet.
Lijkt me erg omslachtig.
Het leek me heel omslachtig. Zij was een Duitse en ze spraken gewoon Duits. En het bracht ook weer, het lijkt wel bijna Hendrik de VIII en Boleyn, het bracht die familie Boleyn. Het bracht die familie van die Anamons heel veel macht en invloed. Peter had intussen ook een blijvende relatie opgebouwd met de niet-adellijke Baltische vrouw. Dat was een soort oorlogstrofee. Ze was gevangen genomen tijdens een van de oorlogen in het Baltische gebied.
Want hij was ondertussen druk bezig met het rijk maar uitbreiden.
Multitasken, je trouwt, je brengt kinderen voor je, je hervormt je leger, je bouwt alles op en dergelijke. Dat gaat allemaal door elkaar heen. Maar die Baltische vrouw die schopt het wel tot zijn opvolster. Namelijk als Katharina, keizerin Katharina de Eerste.
En die wijnkopersdochter, die Anna, die bungelde
nou,
gewoon.
Weet je, Peter was natuurlijk op een gegeven moment op reis. Daar komen we straks even op, want hij reist uitgebreid Nederlands door. Ja, en Eudoxia zit daar met een haakwerkje en met een vinger in haar neus. En die neemt een minnaar. Peter komt terug en die denkt, nou, dat gaat dus niet. Dan onthoofd je de minnaar. Okay. Je zet het hoofd op sterk water en je dwingt je vrouw door die pot met die kop op sterk water naast je bed neer te zetten. En dat slaapt zo gezellig in. Uiteindelijk weet je ook natuurlijk niet hoe het gelopen was met die Katharina de Eerste. Dat blijkt wel een goed huwelijk geweest te zijn aanvankelijk. Maar Peter heeft bij Katharina de Eerste niks kunnen uitrichten, want toen ging hij dood. Dus hier is de dans ontsprongen.
Poeh, dat klinkt als een heftige relatieman, maar ook iemand die maar druk bezig is en wil blijven.
Ja.
Denk jij dat Rusland van toen genoeg voor hem was?
Rusland is... Nee, ik denk dat hij zag dat Rusland van mij is een traag rijk. We kunnen machtig worden, we kunnen handel drijven, we kunnen vooruitkomen. Hij wilde dat half-Oosterse rijk op het niveau brengen van een Europese natie. En goed spioneren, dat kunnen wij ook natuurlijk. Goed spioneren is het halve werk. Je haalt je kennis naar je toe, maar je kunt ook naar de kennis toereizen. En dat deed Peter. En we kijken even naar de eerste van zijn twee grote reizen. Door hem zo aanbeden republiek, die Nederland toen was. De Republiek de Zeven Verenigde Nederlanden. En ja, die is dan al over de piek heen. Hè? We zitten niet meer in het midden. We hebben onze machten al aan Engeland bewijzen gegeven. En aan Frankrijk. Maar toch was er bij ons genoeg te halen. Kijk, Peter is de eerste Russische tsaar die überhaupt naar buiten kijkt. Die überhaupt gaat reizen en zijn grenzen overging.
Maar wat wilde hij snoepen daar? Wat wilde
hij had een fixatie. En dat ligt in zijn jeugd. In Moskou had hij een fixatie voor Nederland. Dat was een soort droomland waar alles gebeurde. Waar tovenarij. Alles lukte daar. En daar werd je goudrijk van. En dat wist hij. Hij ontmoet ontzettend veel Nederlanders die het hadden gemaakt. En dat maakte hem nieuwsgierig. En dat is een heel andere wereld die hij gewend was. He, moderne kennis die hij opdoet in Nederland, die wordt verscheept naar Rusland. Hij koopt wetenschappers. Hij koopt tuinlieden. Hij koopt van alles en die verscheept hij naar zijn rijk. Maar dan moet hij ze wel eerst leren kennen. En Peter die zal in deze periode echt een nieuw Rusland neerzetten. Een machtig rijk met een leger en een vloot. En volgens zijn eigen zeggen viel zijn reisdoel in drie delen uiteen. Hij wilde het politieke leven van Europa leren kennen. Hoe zit dat in elkaar? Hij wilde zijn rijk politiek en militair omvormen naar Europees model. Hè, politiek en militair. En hij wilde, dat is het derde ding, dat is ook wel belangrijk. Hij wilde zijn Russen, de onderdanen in zijn rijk, voorgaan in de nieuwsgierigheid, de nieuwe zaak. Hij wilde zeggen, jongens, blijf niet zo kijken naar de vlammetje onder in de samovar. Ga eens naar buiten. Ik bedoel, kijk wat andere landen doen. Daar kun je van leren. Daar kunnen we beter van worden.
Wat interessant is, want wat nu, als we naar het Rusland van nu zouden kijken, dan zie je juist dat het veel meer weer naar binnen bij ze van op een bepaalde manier wordt
Je zou
gekeken.
Ook kunnen zeggen, wat Peter de Grote wilde bereiken, dat is gelukt. Namelijk een groot, self-sufficient rijk. Dat andere landen, andere machtige landen, ook niet meer eens nodig heeft, zou je kunnen zeggen.
Ja, want je zei al, we gaan op reis.
Ja, we gaan op reis. Pak je koffer, Katelijn. De eerste jaren doen we even alleen van 1697 tot 1698. We noemen niet graag jaartallen, maar dit moet je toch even tatoeëren in de palm van je hand. 1697, 98. Hij is dan, mind you, 25 jaar oud. Dus echt, je zou nu zeggen, een broekie. Hij vertrekt vanuit Moskou, dat is dan de hoofdstad, nog steeds. Heer zou je kunnen zeggen, hij ging niet alleen. Nee, hij was een van de ruim 250 Russen die in een grote karavaan van Moskou, hobbel de hobbel, zich noemend de grote ambassade of het groot gezantschap Nederland ging aandoen. En dat allemaal als een soort dekmantel voor degene waarom het ging, namelijk die man van 2 meter en 3 centimeter groot en die zich noemde Peter Mikoljov.
Nou.
Heel eenvoudig loopt hij daartussen. Maar hij zegt, oh, 250 man of 249. Wat gaat dit traag? Dus hij is halverwege Duitsland al gezegd. Heeft hij gezegd, jongens, ik neem 2 mensen mee. We gaan wendbaar. Ik ga vooruit. Via Nijmegen. Snel naar Amsterdam, want ik kan niet wachten. Gaan jullie maar traag gezantschapachtig doen naar Den Haag. Je geloofsbrieven aanbieden of wat. Whatever. Maar ik ga alvast aan de gang.
Want heel veel tussendoor. Ik bedoel, 250 man, dat is wel een klein concertzaaltje vol.
Dat is een redelijke. Daarmee laat je al zien dat je aardig wat noten op je zang.
Maar wat vond Nederland hiervan? Want ik bedoel, je zegt naar Nijmegen, ja. Zaanstreek, gaan we door.
Het was exotisch. Het was in Nederland heel, heel bijzonder. In Nijmegen huurde hij al een bootje. Gauw met 2 anderen naar de Zaanstreek. Want de Zaanstreek, ik ben zelf een Zaankanter. De Zaanstreek is het belangrijkste. Het eerste geïndustrialiseerde gebied van Europa. Met die honderden molens. Die specifieke kennis op het gebied van de scheepsbouw. En als je een vloot wil opbouwen, moet je daar beginnen. Dus dat deed hij al. En Peter kende uit Moskou een paar Zaandammers. Nou, hoe leuk kan je het niet hebben? Dus hij denkt, ik ga naar het Walhalla van de scheepsbouw. Het dorpje Zaandam. En nog steeds staat op de Dam dat standbeeld van Peter de Grote, die bezig is met een scheepje te bouwen op een Zaanse werf. Het is een geschenk van de laatste tsaar, Nicolaas II, aan Zaandam. Maar dat gebeurde ook. Hè? En nog steeds staat er het Tsaar Peterhuisje. Dat is in feite het overblijfsel van een veel groter huis van de smid Gerrit Kist, die ooit in Moskou had gewerkt. En een paar Moskovieten die met Peter de Grote meekwamen, herkende Kist gewoon op straat. Van, hey, daar heb je Kist uit Moskou. Weet je wel?
Nou,
echt idioot toevallig.
Maar die Zaandam, zeg maar, ik maak even een kleine brug, maar van de kaas stond dus eigenlijk bekend
New
als
York,
het Walhalla.
Tokyo,
ja.
Absoluut, absoluut. Peter die huurt voor een paar dagen de achtergedeelte van dat huis. Alleen dat achtergedeelte is nog bewaard gebleven. Hij bouwt een sauna meteen, want dat heeft hij nodig.
Okay.
Hij koopt gereedschappen op de markt en hij begint te werken op de scheepswerf die daar is. Maar een Rus die slecht Nederlands spreekt en 2 meter lang is, Katelijne, dat valt op. En hij werd dol van de belasting. Al die paparazzi om hem heen. Dus hij is naar Amsterdam gevlucht. En daar kan hij werken op de goed afgeschermde werf van de VOC. En dat gaat veel beter.
En hij ging, want oké, Zaandam had hij ontdekt. Sauna stond er. Toen hup, scheurde hij door naar Amsterdam. Wat gebeurde daar?
Van alles. Dat was een uitwijkmogelijkheid voor hem om via de Zuiderzee naar Texel te gaan. Hij gaat in Amsterdam naar het Burgerweeshuis. Hè. Dat is het huidige Amsterdam Museum. De Hortus, de vele synagogen, waarbij hij leert hoe verschillende godsdiensten hun eigen positie kunnen behouden. Er worden in Amsterdam heel veel mensen aangenomen. Geronseld op straat. Jij gaat voor me werken. Jij gaat naar Rusland.
Dus in dat ene jaar shopt hij erop
enorm.
Los.
Enorm. Als, wat ik al zei, als een ADHD'er. Hij ontmoet zijn grote held, koning stadhouder Willem III. Hij beklimt de Domtoren van Utrecht als hij daar toch is. Hij gaat naar het Anatomisch Theater in Leiden. Hij bezoekt in Delft in de Nieuwe Kerk het grafmonument van Willem van Oranje.
Ik wil net zeggen, mijn god, wat een drukte.
En dan ga je terug naar Rusland en dan breng je alles in praktijk wat je hebt geleerd. En hij sticht dan, en dat is ook belangrijk, een nieuwe hoofdstad. Hij zegt, ik wil een hoofdstad die niet meer symbolisch met zijn vele kleurige uien, torenachtige dingen die we hier op het Rode Plein hebben, bij wijze van spreken. Ik wil een venster, zoals hij dat noemt, op het Westen. Ik wil heel dicht in het Westen, heel dicht bij mijn fellow countries, bij de machthebbers waarbij ik me wil aansluiten, wil ik een nieuwe hoofdstad hebben. En dat doet hij dan. Maar hij zorgt ook bijvoorbeeld dat de tijdsrekening op één niveau komt met de grootste landen in Europa. Het oud-kerkslavisch alfabet wordt gemoderniseerd tot een wereldlijk schrift wat we allemaal kunnen lezen. Dus dat is heel voor de communicatie in het land, maar ook met buitenlanden, is dat natuurlijk heel belangrijk. Peter heeft heel veel geleerd in het buitenland, in Nederland, over gereedschappen bijvoorbeeld. De bijl. Maar die zou hem nog goed van pas komen bij het executeren van politieke tegenstanders. En in Amsterdam woonde bijvoorbeeld Peter verschillende openbare terechtstellingen bij, bijvoorbeeld op de Dam. En dat gaf hem enorm het idee van, wauw, dat is een heel goed voorbeeld voor de bevolking als die begint te morrelen, te morren in Rusland, van kijk, een openbare terechtstelling, dat wil je toevallig niet. En zo gingen in Rusland, dankzij ook Nederland, bij honderden gingen ze voor de bijl.
Daarover gesproken, want we hebben Peter, drukke man. Die heeft van zijn land omgooien tot huwelijken, tot het shoppen eigenlijk in Nederland van kennis. En daarna dus Sint-Petersburg zo plop.
Dat doe je even. Ja. Het is ook de intro van even met je vinger even beloopt. Hier ga ik het doen. Want ik wil een westers model. Bijvoorbeeld, hij zag in Moskou allemaal mannen met baarden lopen. Ja, dat is niet. Wij kwamen dan, hij kwam bijvoorbeeld in de Republiek bij ons, waarbij de mannen glad geschoren waren met grote, van die grote allonge pruiken, van die hoge pruiken op. Dat moest het allemaal worden. Dus wat hij bijvoorbeeld doet, is het mes erop. Hoge baardbelasting. Ja, zo kom je van je hipsters af.
Hoge baardbelasting?
Ja, baardbelasting. Degene die monniken mochten nog baarden en priesters, maar de rest niet. Want het moest lijken, ook op het straatbeeld en het straatbeeld op een westers land.
Dus Paul, je had toch een beetje BTW?
Ik was arm geweest, absoluut. Absoluut. Ja, Catalijnus in Petersburg, je zegt het zelf, je eigen schuld. Want hij heeft natuurlijk in Amsterdam gezien dat een stad in een delta, hè, want dat is toch dit veengebied ook een beetje in Amsterdam, daar bouw je toch maar een stad met een afwatering. Daar zijn ook die grachten voor, hè, een drassig gebied. Hij heeft ontzettend veel geleerd van die waterbouwkundigen in Nederland, die ook koopt, als het ware, en naar Rusland overbrengt. Ja, Peter, die zegt, ja, Moskou, dat is mijn oude stad, daar moet ik vanaf. Ik wil een nieuw rijk, ik ben de eindbaas. En dan kiest hij in een onafzienbaar moeras, dat grootste delen van het jaar bevroren is. Daarvan zegt hij, en hier wil ik het, zo'n beetje aan de Baltische Zee. Hier wil ik mijn hoofdstad hebben. Die noem ik naar de heilige, naar wie ik vernoemd ben. Petrus, Pieterburg, dat zeggen de Russen nog steeds, Pieterburg, op zijn Duits, niet op zijn Nederlands, maar op zijn Duits. Dat is veranderd uiteindelijk voor degene die dat niet weten en die luisteren. Maar Moskou is nu de hoofdstad, maar dat is het lange tijd niet geweest. Het is heel lang Sint-Petersburg geweest. En Sint-Petersburg is ook twee keer van naam veranderd. Dus als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, dan vindt Rusland, de tsaar ook, dat Rusland zo patriotisch mogelijk moet zijn. En dan is Pieterburg is een te Duitse klank. Dus dan wordt het Petrograd. Dat is een Russische klank heeft dat. En toen de revolutionaire aan de macht kwam, en na de Russische revolutie, werd het zelfs Leningrad.
En qua stijl, als we dan denken aan Sint-Petersburg, hoe wilde dat eruit laten zien? Want het moest een bepaalde look hebben, want hij was natuurlijk gaan shoppen overal.
Ja, ja, jawel, het moest natuurlijk ook lijken. Dus weg met die half Moorse vormen van torentjes enzovoort. Dus het moest echt een westerse, bijna een soort Italiaanse stad worden, maar dan aan de Noordpool bij wijze van spreken. En hij kocht ook, en ook zijn latere, zijn opvolgers, architecten van naam, Rossica, Renghi, Rastrelli, die allemaal prachtige gebouwen in de Europese barokstijl hebben gebouwd. Hij wilde echt met Petersburg, Pieterburg, wilde hij het oude Rusland van zich afschudden. En ja, dat is wel gelukt.
Hey, en Paul, je verklapt het net al een beetje, opvolgers. Het is een man die heel veel heeft gedaan. Nou ja, ik krijg het bijna al. Ik word niet snel moe, maar ik word al moe als ik hoor wat hij allemaal heeft gedaan die korte tijd. Ja, hij wordt wel ouder. Dacht hij na over wie hem op kon volgen?
Ja, daar dacht hij over na. En dat moest hij natuurlijk ook doen. Hij wist natuurlijk niet wanneer hij zou sterven. Een vorst moet op tijd altijd nadenken over zijn testament. Wie wijst hij aan? Want soms is het niet zo gemakkelijk. Bij ons is het heel gemakkelijk. De oudste wordt het. En het is al makkelijker geworden bij ons. Want de oudste wordt het überhaupt. Of het een jongetje of een meisje wordt. Is het een meisje, dan wordt het een meisje. We hebben in Zweden gezien dat toen de huidige koning koning werd en een meisje kreeg, Victoria, de huidige kroonprinses. Ja, dat was zo'n leuk, een lief meisje. Maar toen kwam de tweede, dat was prins Karel. Dat was een jongen. Dus toen zeiden ze, ja, maar dan die gaat voor. Hè? Maar de Salische wet betekent dat de jongen altijd voorgaat op het meisje. En toen heeft het Zweedse parlement gezegd, doe me niet aan, de oudste die is het gewoon, anders heb je maar gedonderjaar. En in Rusland is het zo, hij heeft 14 kinderen gekregen bij twee vrouwen. En dat is natuurlijk een enorme strijd, want de ene vrouw zegt, ja, maar ik heb de recht, want ik ben de geliefde vorstin, enzovoort. Nou, en de gedoodverfde troonopvolger was Alexei, de zoon van Eudoxia, de eerste vrouw uit het klooster. Maar hoe zijn moeder ook door Peter was bejegend, ja, dat is natuurlijk voer voor een slechte relatie tussen de zoon van Eudoxia en Peter de Grote. En ja, hij wordt wel klaargestoomd als troonopvolger. Hij kan de druk niet meer aan, Alexei. Hij gaat naar Duitsland, dan gaat hij.
Want klaarstomen zou niet vriendelijk zijn geweest, Rocker.
Nee, dat is best wel hardhandig. En in Duitsland kon hij gewoon over straat enzovoort. Maar De weerspannige zoon wordt naar Rusland gelokt door tsaar Peter. Die zegt, je moet hier komen.
Och.
Ik heb trouwens gehoord, zei Peter, dat jij een minnares hebt toegefluisterd. Dat het helemaal niet zo goed gaat in Rusland. Met andere woorden, Peter had helemaal geen vertrouwen meer in zijn eigen troonopvolger. En die heeft geen vuile handen willen maken. Die heeft een comité benoemd van, willen jullie aan mijn naam en met mijn gedachtegang hem beschuldigen van
zijn hoogverraad?
Zijn zoon. Want dan kan ik hem aan de kant zetten. Hij kreeg inderdaad een showproces. Hij kreeg ook de doodstraf. Maar hij moest natuurlijk wel zeggen wat hij zogenaamd had misdaan. Dus hij werd flink gemarteld. En nog voordat de doodstraf werd uitgesproken, is wel overleden aan zijn aan de wonden van de marteling.
Och, oké. Okay, maar dan hebben we nog steeds Peter de Grote zonder opvolging.
Ja, nou, dat is inderdaad een punt. Dat is, wat kunnen we in dit kader over Peter zeggen? Nou, dat hij dom is geweest, want hij had gewoon lief voor zijn zoon moeten zijn. Hij leefde nogal intens, Peter, en er kwam dus veel op zijn schouders neer. En dat drukte nogal op zijn gezondheid. Dat kan natuurlijk niet anders. Gekke nachten. Boottochten terwijl het vriest enzovoort. Nou, daar heb je het al. In de vroege winter van 1724 liep hij aan de Finse Golf, waar Petersburg door aan ligt. En toen zag hij een calamiteit op het water. En hij, ja, dat is ook Peter weer. Hij sprong te water om te kijken of hij een paar soldaten, geen matrozen, maar soldaten kon helpen. Ontzettend lief, maar het water was ijskoud. Tegenwoordig kun je daar niet meer aan overlijden, maar een niesbui en je kon doodgaan. Hij werd ziek. Hij kreeg vanwege de kou waarschijnlijk toch ook blaas- en urineweg problemen. In januari van dat jaar 1724 kreeg hij grote problemen met plassen. De urine moest op kunstmatige wijze verwijderd worden, maar er kwam een infectie bij. Hij kreeg koorts en enkele dagen later overleed hij. En toen is er autopsie gepleegd en toen ontdekte men wat je nu blaaskanker zou kunnen noemen. Dus die blaas was al heel kwetsbaar waarschijnlijk toen hij het water insprong. Nou, hij stierf uiteindelijk, dat is dan wel weer misschien een troost, in de stad die hij zelf had gesticht aan de oevers van de Neva. Tegenover zijn eigen winterpaleis werd hij ter aarde besteld. Hè. Dat is het Petrus en Paulus fort, waar alle Russische monarchen horen te liggen. En zelfs toen de laatste tsarengezin werd uitgemoord, uiteindelijk in de jaren 90 zijn ze opgegraven, geïdentificeerd en zijn met groot ceremonieel de restanten van die laatste tsarenfamilie overgebracht naar deze vesting, waar in de kerk, in de kathedraal van de vesting, die keizerlijke grafkuil daar is. En allemaal, lieve Katelijne, vooraf had hij natuurlijk moeten besluiten wie zijn troonopvolger was.
Dat is datgene wat ik heb geleerd, wat altijd gebeurt.
Ja, lekker bij twee vrouwen, 15 kinderen, mooi. Dat is natuurlijk heel bijzonder, maar hij was vergeten dat te doen. En daardoor is zijn vrouw, Catharina de Eerste, ja, eerst regentes en meteen tsarina geworden. Ja, Katelijn, dat is natuurlijk het einde van een groot monarch, die Peter de Grote. Je hebt een heel metelijk rijk, dat is gewoon je eigen ballenbad, je eigen speeltuin. Je kiest zelf je vriendjes uit en wat je wil. En hij vulde met een enorm elan en tegen een zeer hoge prijs, ja, een onbeschreven blad dat Rusland toen was. In enkele decennia werd een wereldmacht uit de grond gestampt. En maar goudse pijpjes roken in je nep Hollandse kiel. Ja, wie wil dat nou niet? Nou, denk aan het waanzinnige mooie Sint-Petersburg, want dat blijft een waanzinnige stad. De tsarendroom, en je weet, Piotr de Grote, Peter de Grote is niet dood, Peter de Grote leeft.